Vorige week overleed na een kort ziekbed Loek Sonneveld. Loek was jarenlang verbonden aan ons theaterprogramma Clash der Recensenten en later aan Theatermakers, waarin hij actuele voorstellingen besprak. Loek Sonneveld was een fenomeen in de theaterwereld, een theaterdier puur sang. Hij was bijna 50 jaar verbonden als theaterjournalist en recensent aan de Groene Amsterdammer. Maar zijn liefde voor theater beperkte zich niet tot het schrijven. Hij was ook programmeur, dramaturg, klankbord voor vele theatermakers, verbonden aan de regieopleiding van de theaterschool en doseerde theatergeschiedenis. En aan tafel zit Constant Meijers al hevig ja te knikken. Dat klopt allemaal, geloof ik. Hè?
Ja, en wat al niet nog meer.
Precies, want dat was mijn eerste vraag. Ja. Jij hebt samen met hem gewerkt aan Clash der Recensenten en aan theatermakers. Wat ben ik allemaal vergeten?
Nou, dit is toch wel een aardige opsomming. Ik ben zelf bezig om voor het tijdschrift Theatermaker, waar Loek dus ook jarenlang aan verbonden is geweest, een in memoriam te schrijven of een necrologie. En Loek heeft zich bij dat tijdschrift ontpopt als de man die altijd de necrologieën schreef.
Dat las ik inderdaad.
En dat begon af en toe eens. En op een gegeven moment was hij, als er iemand overleed, Loek even bellen. En vanochtend sla ik de krant open en ik lees een overlijdensadvertentie van Cor van Rijn. Die al heel lang niet meer speelde, maar wel een toneelspelerfenomeen is uit vroegere tijden. En onmiddellijk dacht ik, Loek is er niet meer.
Nee,
Wie moet dat opschrijven? Ja. Wie zal nu die anekdotes die over Cor van Rijn bij hem in zijn hoofd zaten of in zijn archief, wie zal die nu nog boven water halen? En dat zal niemand zijn, want Loek was, doordat hij bij theatermaker de vaste schrijver was, was op een gegeven moment enig in zijn soort. Hij wilde ook niet dat die rubriek In Memoriam werd genoemd of necrologie, moest iets anders bedenken. En toen bedacht ik de titel Doek valt. In het theaterkader. En
dat is mooi.
Doe ik ook voor Loek gevallen. En ik kreeg alsmaar meer bewondering voor de manier waarop hij die verhalen schreef. En dacht dan met enige regelmaat, als Loek maar 100 wordt, Loek moet ons niet ontvallen. Want wie gaat dan die in memoriams die doeken schrijven?
Ja, en hij is maar 70 geworden.
Hij is maar 70. Ja. En eigenlijk heeft hij daarmee een soort eigen genre ontwikkeld. Omdat hij in zijn doeken, vallende doeken, zo'n schitterende combinatie, en dat vloeit voort uit wat je net als omschrijving van hem voorleest, uit zijn combinatie van de geschiedenis kennen, al een halve eeuw ook kijkervaring en kijkbagage, de anekdotes kennen, de mensen kennen, en dat maakte hem heel bijzonder en ook uniek, want wat zo interessant is en was aan Loek Sonneveld, is dat hij, en dat kom je eigenlijk bij geen van zijn collega's tegen. En collega's is eigenlijk ook alweer een niet goede vergelijking. Want we zien Loek als toneel. Hij wilde ook niet toneelcriticus of recensent worden. Noem mij maar toneelverslaggever. Maar ook hij was meer dan dat. Loek stond zowel voor als achter het doek. Kijk, critici die willen eigenlijk de kunstenaars niet kennen. Want dan kan dat hun objectieve beoordeling, wat eigenlijk niet bestaat, beïnvloeden. Dus, maar Loek die zat bij de eerste lezing van een tekst. Die zat bij de eerste opvoering. Die zat in het repetitielokaal. Die ging naar een première nooit. Daar hield hij niet van. Die meet hij als de pest. Hij ging naar een eerste try-out, een tweede. Hij ging na de première nog eens kijken. Voorstellingen van Discordia zag hij 3 keer. Hij gebruikte in een interview een paar jaar geleden met iemand van de theatertroep het werkwoord ademen. Ademen is het belangrijkste van een acteur. En wat Loek deed was meeademen met het theater.
Van begin tot het
van
eind.
Van begin tot het eind, ja. En dat is onvervangbaar. Zo iemand zal ook niet snel meer komen.
Nee, ik las ook ergens, werd hij een verbindingsofficier genoemd.
Ja, ook. Ik heb hem nu ook de Elder Statesman van Theaterland genoemd. Ja. Want dat was hij dan ook inmiddels.
Want hij stond nooit stil. Hij ging met alle stromingen bestudeerde. Hij ging daar naartoe. En ik weet ook dat hij altijd heel erg actief was bij het IDS Festival. Hè?
Bij het IDS Festival, hij staat aan de basis van Theater naar de Dam. Omdat hij vond dat we ons dingen moesten blijven herinneren. Daar zit zijn. Hij was ook onderwijzer van huis uit. Hij is ook eigenlijk de hoofdschoolmeester, de ouderwetse bovenmeester van het theater. Die zowel gezag afdwingt als aan wie je zo graag wilt vragen: meester, leest u nog eens een spannend verhaal voor? Want Loek kon zijn verhalen ook altijd spannend maken. Het werden nooit maar verslagjes. Het werden echt verhalen.
Hij had een ongelooflijk mooie, bloemrijke taal. Ja, daar gaan we zo meteen nog even naar luisteren ook. En ik heb natuurlijk heel veel commentaren gelezen op het overlijden van Loek. En er komt toch een beeld in voor van een ongelooflijk bevlogen, lieve man. Ja. Die alles altijd kon vragen. Maar ook eentje die altijd wel heel erg op afstand bleef.
Ja, zeker. Dat is voor mij heel vreemd. Ik zag hem soms wel 3-4 keer in de week. Zo hij als ik gingen wij gingen elke dag, en ik ga nog steeds elke dag naar een voorstelling in alle zalen die Amsterdam kent.
Ja, en dan kwam je Loek tegen.
Heel vaak Loek tegen, maar soms zei hij niet eens goeiedag. Dan was hij ergens aan het nadenken, over iets aan het nadenken. En soms dan zei hij wel goeiedag. En soms hoorde ik hem pas als hij zat te lachen bij een voorstelling. Loek is er ook. Alles is in orde, Loek is er ook. En ik denk, hoe gaat dat nu straks vanaf september als Loek er niet meer is?
Ja, dat is inderdaad heel raar. Ja, Joost Prinsen die beschreven dat ook van, hij was er altijd, maar dan met een of andere flauwe smoes, dan was hij ook zo weer weg.
Ja. Maar je moest hem ook nooit aanspreken na een voorstelling. Hij wilde gewoon onbevangen zijn eigen mening vormen. Hij wilde er weinig over. Later kon hij natuurlijk over praten. Dat heeft hij ook gedaan, ook in de Clash en in Theatermakers. Maar hij kon ook heel fel zijn, hoor. En heel, rigide in die zin. Ik heb eerder dit jaar, ik weet niet in welk verband, we hadden ergens een gesprek of een interview voor iets met Hans Smit, geloof ik. En toen bracht ik zo eens naar voren, misschien zou Suzanne Kennedy op termijn een goede opvolger van Ivo van Hoven kunnen zijn. En onmiddellijk zei hij, dan ga ik in een ander land wonen. Daar wilde hij niks van weten.
Hij was wel erg uitgesproken.
Hij was ook wel heel erg opinionated, zoals dat in goed Nederlands heet. Ja, uitgesproken, inderdaad.
Ja, precies. Nou, prachtig inderdaad. Ja. En wat is jouw mooiste herinnering aan Loek? Wat vond je nou kenmerkend aan hem?
Een mooiste herinnering. Ik heb hem leren kennen toen ik midden jaren 90 bij de VARA terechtkwam om het programma Ophef en Vertier te presenteren. Toen Nederland nog een cultuurradiozender had. Ja. Die zonder slag of stoot zomaar is opgeheven. Dat is aan bijna iedereen ontgaan. Volgens mij is Nederland ook het enige land in Europa zonder cultuurradiozender.
Ja, Amsterdam heeft die ene.
Dat hebben we ook altijd gezegd. Theatermakers, Clash de Recensenten. Dat was een uur lang over theater op de radio in dit land. Maar nationaal is dat er niet meer. Dus toen heb ik hem leren kennen. En wij gingen samen de presentatie doen van Ophef en Vertier. En om ons daarin beter te maken, kregen wij van de VARA een cursus aangeboden. Dat was toen op Zandberg in Hilversum, het opleidingsinstituut van de Omroep. En daar hebben wij samen een cursus gevolgd, gegeven door Judith Bos. Die was heel vroeger presentatrice.
Die gaf inderdaad presentatiecursus.
Van jeugdtelevisieprogramma's. Wij zagen Judith Bos en keken elkaar aan. Judith Bos? Waarom gaat die? Maar die was zo ontzettend goed. En ik herinner me bijvoorbeeld dat zij ons leerde. En dat was zo vruchtbaar. Om een zin die uit 7 woorden bestond. Ik meen dat die zin luidde, of ongeveer luidde, de vis wordt op vrijdag duur betaald. Om die op 7 manieren uit te spreken. Want dat kon je allemaal doen met klemtonen en volgordes. En zo'n eenvoudige opdracht. En wat me toen opviel aan Loek, en wat me ook sowieso opviel aan andere mensen, en wat mij ook wel opvalt in dit land, is hoe snel mensen toch bereid zijn om een ziel en zaligheid zomaar open en bloot op tafel te leggen tegenover wildvreemde mensen.
Ja, precies.
Waar ik heel moeilijk in ben. Ik moet het altijd even aankijken. Maar Loek was dat ook.
Want dat schrijft Joost Prinsen ook van de eerste, de beste deelnemer aan een tv. Quiz, daar weet je meer van.
Hij kende
Loek natuurlijk ook al, ik weet niet hoe lang.
Ja. Maar goed, hij was vroeger wat meer in allerlei kringen, maar gaandeweg is hij meer en meer, zeg maar, toch de man geworden die dag en nacht theater ademde. En dat ging van de toneelschool, dus met jonge mensen die al volgden, van advies voorzag, aan wie hij les gaf, tot en met dat hij naar Berlijn ging om een nieuw stuk van de Volksbühne te zien, of naar Parijs ging om Mnouchkins nieuwe stuk te zien, of Peter Brooks nieuwe voorstelling. Hij was ook internationaal. Als enige eigenlijk, zo op de hoogte.
Ja, en Brecht was zijn grote
liefde. Brecht was zijn bijbel. Ja. En Peter Brook en Peter Stein waren als het ware zijn gidsen, zijn leidsmannen.
Ja, geweldig. Ja. En Discordia.
Ja, Discordia is als het ware Dat is de theater, het theatergezelschap met wie hij samenwoont. En de laatste jaren speelt Discordia vrijwel onafgebroken in zaal 3 van Frascati. En daar ging hij altijd naartoe, daar ga ik altijd naartoe. Want ik ben ook een enorm liefhebber van Discordia. Ik ga niet 3 keer naar een voorstelling, hoor, maar soms wel 2 keer. En dan had ik altijd de indruk, als je in dat zaaltje komt en Discordia is daar... Dat is gewoon waar Discordia altijd is. Dag en nacht, dag in, dag uit.
En Loek ook.
En af en toe mogen wij even binnen om te zien waar Discordia nu staat. En dan krijgen we een puzzel mee. Die proberen we op te lossen tot aan de volgende voorstelling. En een nieuwe puzzel ons wordt voorgelegd.
Ja, ja, geweldig.
En Loek was dan voor de, zeg maar, de beste puzzeloplosser van het Discordia-repertoire.
Ja. Had hij nou een uitgesproken hekel aan?
Nou ja, bijvoorbeeld aan Suzanne Kennedy heb ik dus laatst ontdekt. Dat soort artificieel theater, heel erg vormbedacht theater, daar was hij over het algemeen geen liefhebber van.
Nee.
Waar ik ook een hele fijne herinnering aan heb, was nog in een uitzending van The Clash of van Theatermakers op Amsterdam FM, dat hij op een gegeven moment een recensie begint van een voorstelling. En hij begint inderdaad weer gloedvol te vertellen over, dit is de tekst, dit zijn de makers, zo zag het decor uit, het was fantastisch dit en fantastisch dat. En toen hield hij even in en toen zei hij, maar ik vond er geen reet aan. Dus hij kon heel uitgesproken zijn. Ja,
ja, ja, ik vond hem ook echt heel erg humoristisch.
Ja, hij was ook heel geestig.
Hij had echt een mooi taalgebruik. Ja. En
dan keek hij naar films of dan keek hij naar Netflix. En dan gaf hij in het verlengde van een recensie nog mee. Ja, wat ik nog even wilde zeggen. Ik zag vorige week die en die film. Mensen, ga daar naartoe. En wat ook goed was, dat hij nooit zei... Je moet dit of dit goed vinden. Hij gaf zijn mening en zei hij, maar gaat u vooral zelf kijken.
Die zin heb ik vaak gehoord, ja, inderdaad. Ja,
ja. Ja, ja. Ja.
En hij wist het ook zo te brengen, dan ging je ook.
Ja, en ik ben ook met enige regelmaat naar voorstellingen gegaan die ik nog niet had gezien. Omdat Loek er zo'n bevlogen recensie over gaf. Dat hij dacht, dat mag ik niet missen, daar moet ik heen. Ik moet wel eerlijkheidshalve toegeven dat ik dan toch met enige regelmaat dacht, ja, maar zo goed vind ik hem niet.
Oké, je was het niet altijd
met hem eens.
Nee. Nou, ik afscheidsbrief in de Groene, dat vond ik ook heel erg mooi, die zin van ik wandel kalm naar de uitgang en neem nu in tijd, de tijd om in rust en liefde afscheid te kunnen nemen van de vele dierbaren om me heen. Ja. Ik vond dat echt een mooie zin.
Maar dat is eigenlijk nauwelijks gelukt, hè? Het is zo snel gegaan.
Het is heel snel gegaan. Ja, juni.
Hij ging eind mei, want hij had last van zijn met slikken en van zijn stem. En toen dacht hij, nou ja, laat ik dan toch maar even een endoscopisch onderzoek laten doen, niet OVG. Dus stapte vrolijk op de fiets naar dat ziekenhuis. Kreeg een roesje, liet een goede vriendin komen 's middags. En die vriendin zei, en hebben ze al iets kunnen vaststellen, waarop hij doodleuk zei, ja, slokdarmkanker. Toen zei ze, nou nee, ja, nee, ja, je maakt een grap. Nee, helaas niet. En toen zijn er vervolgonderzoeken gekomen, et cetera. Dus dat was dan zeg maar 12 juni en dan 2 juli. Is nog naar Antonie van Leeuwenhoek gegaan voor nadere onderzoeken. En op 2 juli kwam dan de toelichting op al die onderzoeken. En toen was in feite duidelijk, het is uitgezaaide kanker en het is levercirrose. Daar valt misschien iets te remmen met chemo, maar genezen kan niet meer.
Dit klinkt vrij hopeloos.
En toen dacht Loek, nou, de ellende van chemo en de situatie waarin ik verkeer, dat ga ik niet doen.
Nee. Nou, lijkt me ook een hele verstandige.
Dat lijkt me ook heel verstandig.
Van een hele verstandige man.
Ja.
Ja, nou ja, we gaan het afronden. We gaan, ik denk dat het tijd wordt om gewoon naar Loek te gaan luisteren. Ja. Hij was een groot Brecht-liefhebber natuurlijk. En daarom straks luisteren we naar het lied Seeräuber Jenny uit Brecht's Dreigroschenoper. Op muziek van Kurt Weill. En natuurlijk gezongen door Lotte Lenya. Maar eerst gaan we luisteren naar de laatste column die Loek Sonneveld vorig jaar uitsprak. In ook alweer de laatste uitzending van Theatermakers op Amsterdam FM. Ja. Jij was erbij, ik was erbij.
Ja.
En we horen hier Loek ten voeten uit.
U luistert naar het programma Theatermakers vanaf de vierde verdieping van de OBA. En onze volgende spreker, tevens gast, maar hij spreekt zijn recensie van de week uit, is Loek Sonneveld. Want die gaat snel weer door, want die zit midden in een van de ITS-trajecten. Er zijn vandaag 3 trajecten doorheen het ITS-festival. En Loek houdt zich daar intensief mee bezig. Maar Loek, graag jouw recensie.
Ik heb hem uitgeschreven. Door de organisatie van het Holland Festival ben ik in Carré op rij 6 geplaatst. Ik kan Jude Law bijna aanraken. Geen enkele aanvechting trouwens. Door strenge leermeesters is mij voorgehouden nimmer het publiek te recenseren. Maar discreet citeren mag, toch? Hoe dan ook, deze kan ik niet laten liggen. Het is de eerste zaterdagmatinée van Obsession. Een moeder heeft haar dochter meegenomen. Ik schat haar 12, 13. Na om en nabij een half uur van de anderhalf uur durende pijniging der zinnen spreekt de puber het volgende zinnetje: Mam, wanneer begint het toneelstuk nou? Ik vrees dat Halina het heeft gehoord. De moeder in kwestie overigens niet. Deze smachtende Jude Law fan geeft geen enkele sjoegen. I rest my case. Voor ik overigens maar op het idee heb kunnen komen om Obsession in mijn weekblad De Groene van commentaar te voorzien, hebben maar liefst 2 columnistes het gras ongevraagd voor mijn voeten in de fik gestoken. Marja Pruis komt met de duistere constatering dat de vorm die het duo van Hoven-Versvijveld hier kiest, er, ik citeer, meer een acteursspektakel dan een toeschouwersdroom van heeft gemaakt. Einde citaat. Merkwaardig. Ik heb nog het een, nog het ander gezien. Nina Weijers vat deze week in De Groene de onderneming als volgt samen. Ik citeer, een toneelstuk in de vorm van een toneelstuk waarin de acteurs 2 acteurs spelen die zich moeten zien te redden met een slecht script. Vraagteken. Einde citaat. Zoals ik al zei, I rest my case. Mijn vaandelvlucht weg van de dwarsgebakken lucht voert mij deze weken middelpuntvliedend naar de randen van de stad en de randen van cultuurtempels. Naar Noord bijvoorbeeld, waar tot en met 1 juli de wijksafari van platform Zina, Adelheid Rozen, Koem Soeis, zich afspeelt, samen uitgevoerd met een bataljon theaterschoolstudenten in ons meest groene stadsdeel aan de overkant van het IJ. Ik weet het, het is uitverkocht, maar het is superwarm. Er vallen misschien mensen af, zoals mussen van oververhitte daken. Er komen dus plekken vrij. Oefen geduld. De website van de Tolhuistuin functioneert als hun kassa. Blijf het proberen. Het is de moeite meer dan waard. Voor observaties en aanbevelingen raadpleeg de theaterkrant. En tot slot deze dagen, u hoort het ook net uit andere monden, laten afstuderende studenten in de podiumkunsten zien hoe ver ze gekomen zijn en met welke energie in het theaterlandschap ze de boel komen opschudden. Morgen, vrijdag, zijn bijvoorbeeld 2 voorstellingen 2 keer te zien die ik al heb mogen voorbezichtigen. In Frascati 1 staat morgen een olifant in het zijn. Door de afstudeerklas acteren uit Utrecht. Een tweeluik over 2 gezichten van een narcistisch tijdsgewricht. Totale ingekeerdheid versus een schaamteloze self-exposure. Bronnen. Uitspraken en verhalen uit een documentaire van het legendarische duo Schmid en Doubele. En scènes uit scenario's van de cineast Ulrich Seidel, de man van Im Keller en de Paradies-trilogie. Regie Arie de Mol, glad to have him back. 1 uur en 1 kwartier, er is van alles over te zeggen, maar ga dan wel eerst even kijken. Dat is ook de sfeer van dit festival, zonder prijzen. Morgen om 4 uur en om 21 uur Frascati 1. De andere voorstelling, daarmee sluit ik af, is die van Danish Blue. Dat zijn Jordi Vogelzang en Babette Engels uit de afstudeerklas van de Amsterdamse toneelschool Kleinkunstacademie ATKA. Samen met hun klasgenoot Chris Peters en derdejaarsregisseur Koen van Etten. Voor de eindregie, hij zal een paar keer langs geweest zijn, tekent Johan Simons. Het is een apocalyptisch eindtijdstuk over de 4 laatste stations in alle dominante regies. Dood, oordeel, hemel en hel. U mag ervoor naar het eind van de Mokumse binnenwereld, het Verre Oosten, richting Schellingwouderbrug, Krukiersweg 146, de Vloshal. Een imposante locatie. Het stuk is familie van Beckett's Eindspel en Pinter's Huisbewaarder. Zelf geschreven door de acteurs. Ook hier is van alles over te zeggen. Het zindert van de symboliek. Er hadden misschien iets meer darlings mogen worden gekild, maar verkeerd is het niet. De slotvoorstelling van het iets is ook iets om naar uit te kijken. De afstudeerklas van Maastricht doet het familiedrama August Osage County, oftewel Augustus Oklahoma, van Tracy Letts. In de regie van de persoon die gisteren de opening speech hield, Daria Bukic. Zondagavond, Frascati 1, veel plezier.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff